En ik heb als thema boven de preek geschreven Elia's biddag. Want het is op de Karmel dus ook biddag. En ik wil graag op drie dingen letten. Als je nou Elia hoort bidden in onze tekst, dan letten we eerst op het adres van zijn gebed. Tot wie bidt Elia eigenlijk? En in de tweede plaats gaan we het ook hebben over de grond van zijn gebed. Waar staat Elia eigenlijk op, zou je kunnen vragen, als die God bidt om vuur uit de hemel? Waarom moet God dat dan doen? Dat is de grond van het gebed. En in de derde plaats, want daar heeft onze tekst het ook over, het antwoord op dat gebed. Elia's biddag, het adres, de grond en het antwoord op Elia's gebed. Geliefde gemeente, ik moest terugdenken aan een reis die we ooit maakten naar Israël, inmiddels een jaar of 17 geleden. En ik weet niet of hier ook meer mensen toen ze in Israël waren de Karmel bezocht hebben. Wij zijn daar toen geweest op die berg waar het in 1 Koningen 18 overgaat. En het is mij bijgebleven dat dat zo'n prachtig gebied was. Karmel zelf, geen dorre, woestijnachtige omgeving, nee. Mooie, groene, vruchtbare berghelling. En even mooi is het als je vanaf de berg naar beneden kijkt in het dal van Saron, zo heet dat dan. Een vlakte met veel klei, waar het water blijft staan. Zelfs wat moerassig is het daar vroeger geweest. Maar in ieder geval vruchtbare grond. Een prachtig gezicht. Een van de mooiste plekjes, zegt men, in het land Israël. Maar als we naar dat gebied gaan in gedachten op de dag dat Elia daar met die mensen en met die profeten van Baal is, dan heeft het er natuurlijk niet zo mooi uitgezien. En we weten hoe dat komt. Dat toen ze daar bij elkaar waren op die dag, dat het toen wel dor geweest is en doods en droog, en dat er geen sprietje meer groeide, dat kwam omdat er al 3,5 jaar geen druppel regen in Israël was gevallen. Zo had Elia dat trouwens zelf gezegd. Als je terugbladert naar het eerste vers van hoofdstuk 17, dan zie je Elia voor koning Achab staan. Hij zegt, tenzij dan dat ik het zeg, er zal geen regen meer zijn. En dat moet ik u vertellen, koning, namens de God van Israël. Want dat heeft allemaal te maken met de zonde tegen de Heere. Zegt Elia trouwens ook in de schriftlezing. Op het moment dat hij na 3,5 jaar de koning weer terugziet. En als Achab hem weer terugziet. En dan gaan ze het hebben over wiens schuld is dat nou eigenlijk. Dat het zo lang droog geweest is. Dan zegt Elia dat in vers 18 heel duidelijk. Dat komt omdat u de geboden des Heeren verlaten hebt. En de Baals nagevolgd. Nou zullen de meesters en de juffrouws vanmiddag vanmorgen al wel uitgelegd hebben wat dat zijn, Baals. Dat zijn dus afgoden. Die werden gediend door de Kanaanieten. En ook door de Sidoniërs, dat zijn buren van Israël. En hoe zijn die Baals dan in Israël terechtgekomen? En zijn ze ze daar ook gaan aanbidden? Die beelden uit Sidon en uit Tyrus. Hoe komen ze eraan? Nou, dat komt door de koningin. De vrouw van Achab, Izebel, is een prinses uit Sidon. En toen ze met Achab trouwde, nam ze niet alleen de koffers vol make-up mee, maar ze nam ook de beelden mee. En ook een heel aantal profeten. Om de mensen in Israël te leren dat ze voortaan niet meer God, maar de Baals moesten dienen. Wat zijn Baals eigenlijk? Nou, je kan ze tegenwoordig nog in een museum bekijken. Er zijn Baalsbeelden overgebleven, gemeente. En ja, ze zien er wel een beetje zielig uit vandaag de dag. Ze zijn niet zo groot, die beelden. Misschien 1,5 meter hoog. een beetje afgebladderd. Je ziet nou goed dat ze van binnen van hout zijn, maar er zat vroeger bladgoud overheen om ze mooi te maken, maar dat is allemaal een beetje afgebladderd en stuk. En die Baalsbeelden zien er eigenlijk uit als een soort kleine koning. Ze hebben ook een soort kroon op. En meestal heeft een Baal zijn ene hand omhoog. Tegenwoordig zit daar niks meer in. Maar men zegt dat vroeger, toen die Baalsbeelden nog vereerd werden, dat er dan in die opgeheven hand van zo'n Baal een soort staaf zat. Dat moest dan een bliksemschicht voorstellen. Want Baal is namelijk, zeggen zijn dienaren tenminste, de God die vanuit de hemel de aarde regeert. De God die vanuit de hemel van alles op de aarde neerzendt. Hij kan vuur naar beneden zenden. Daar vragen ze straks ook om. Hij kan ook regen van boven naar beneden laten komen. En als hij dat doet, dan wordt het land groen. Dan gaat het koren groeien. Dan krijg je vruchtbaarheid. Baal is bij uitstek de God van de vruchtbaarheid, zeggen tenminste zijn profeten. Nou hebben ze dus in Israël de dienst aan de ware God ingeruild voor dit soort afgodendienst. En dat heeft natuurlijk, jongens en meisjes, God verschrikkelijk boos gemaakt. Dat kun je wel voorstellen. Wat een belediging voor de God van Israël, de God die hemel en aarde gemaakt heeft, de God die vruchtbaarheid geeft. We gaan dat straks aan het eind van de dienst zingen. Die de aarde vruchtbaar maakt van boven. Dat ze ons op haar gewas onthaalt. En nou wordt zijn eer gegeven aan van die stomme houten beelden. Wat erg. Ja, en als je dan te maken hebt met een God die jaloers is op zijn eer. God die daar geen genoegen mee neemt dat zijn eer naar een beeld gaat. Dan kan het dus gebeuren dat God zegt, nou als jullie vinden dat die Baals die regen geven, dan zorg ik ervoor dat je helemaal geen regen krijgt. En voor de ouderen vanmiddag, ik moest denken aan wat later in een andere profetie ook aan de orde komt. Leest u Hosea 2 nog eens na. Zie precies datzelfde gebeuren. Dat Israël zegt, we hebben alles wat we hebben aan de afgoden te danken. En dat God zegt, nou dan houd ik het allemaal in. En dan hoop ik dat ze ervan leren. Niet alleen een straf, maar ook een les. Dan kun je zien, dan kun je voelen, kun je merken van wie nou eigenlijk al die zegen is geweest de laatste jaren. Nou ja, we zijn inmiddels, gemeente, 3,5 jaar verder na dat moment dat Elia voor Ahab stond en de kraan ging dicht. En dan kunnen we natuurlijk vragen, hebben ze er nou ook van geleerd? Nou, u hebt het wel gemerkt, als Elia Ahab tegenkomt daar onderweg en als je die Ahab hoort gaan schelden, beroerder Israël, zegt hij tegen de profeet, dan heeft hij er nog helemaal niks van geleerd. Alsof Elia de schuld heeft. En we krijgen ook de indruk, gemeente, dat de mensen van het volk Israël zelf ook nog lang niet geleerd hebben wat ze moeten leren. Als ze nou straks allemaal op de Karmel bij elkaar geroepen worden en als Elia tegen hen zegt, houd er nou eens mee op met dat hinken op twee gedachten, met God een beetje willen dienen, maar ook de Baals dienen, dat werkt niet, dat kan niet, dat wil God niet. Dan merk je wel, als die mensen dan eigenlijk niks terugzeggen, dat ze ook nog niet geleerd hebben dat ze God alleen moeten dienen. Wat zijn mensen toch hardleers, gemeente. En dat moeten we natuurlijk ook vanmiddag op onszelf toepassen. Ik hoop dat u daar ook iets van geleerd hebt. Niet naar een andere wijze. Maar als het nou gaat om het leren van lessen die God je wil leren. Oh, wat ben ik dan hardleers. Wat kunnen wij ook, gemeente, ook als kerkmensen, van twee walletjes willen eten. Een van de dingen waar je bij bepaald wordt, als je op de Karmel daar dat volk ziet staan. Er waren ook natuurlijk wel dagen dat ze de God van Israël nog noemden. En dat ze hem ook nog wel eens een keer aanbaden. Het was niet allemaal Baalsdienst. Ze wilden het allemaal bij elkaar houden. Het ene en het ander. Maar gemeente, zo kan het in ons leven ook natuurlijk zijn. Halfslachtige godsdienst. God een beetje dienen. En de wereld ook een beetje dienen. En dat kan niet. Waarom kan dat niet, kinderen? Zul je dat onthouden als je naar huis gaat? De God die wij hier dienen, die wil niet de helft van je hart. Die wil je hele hart. En hij heeft er recht op ook. En zie, gemeente, wat er nou gebeurt op de dag dat Elia Achab weer gaat opzoeken. Dan krijgen we een bewijs van de goedheid, van de trouw en van het geduld van de Heere. Want al hebben ze het dan nog niet geleerd. Na 3,5 jaar droogte en hongersnood weten ze nog niet de plek te vinden om tot bekering te komen. Dan zegt de Heere, nou dan zullen we er nog een middel aan toevoegen. Dan moeten ze allemaal maar naar de top van de Karmel komen. En Elia, gaan ze maar uitnodigen. En dan zal ik ze daar nog een les leren. Welke les is dat dan, gemeente? Uiteindelijk moeten we daarvoor natuurlijk aan het eind van de schriftlezing zijn, gemeente. Wat is nou dé les in een mensenleven? Niet alleen maar dat je leert wie de God is die regen geeft. Niet alleen maar dat je zegt, het is de Heer die zegen geeft. Waarom heb ik eten en waarom heb ik drinken en waarom heb ik van alles en nog wat? En bij wie moet ik dan aankloppen om dat allemaal te krijgen? Moet ik bij de Heer zijn? Dat is ook wel belangrijk. Maar de grootste les is natuurlijk, gemeente, wat ze in vers 39 blijken geleerd te hebben. Dat ze God als de Heere gaan erkennen. Dat ze belijdenis gaan doen. Dat ze in hem geloven. En dat hij de baas wordt over hun leven. Gemeente, dat zijn ook de dingen die wij vandaag moeten leren. En dat je dan ook op een biddag vandaag beseft, er is er maar één bij wie ik aan kan kloppen om zegen. En moet bij God zijn. Bent u daarom naar de kerk gekomen, gemeente? Mag ik u dat nou eens even in het eerste punt vragen? Als het gaat over het adres van je bidden. Waar kijkt u naar vandaag als het gaat om zegen? Als het gaat om wat u nodig hebt voor de komende tijd. Maar ook als het gaat om wat je nodig hebt voor de eeuwigheid. Kijken we dan echt alleen maar in diezelfde richting als waar Elia naartoe wijst. En waar straks dat volk heen wijst. De Heere is God. Misschien dat een kind zegt, oh, maar wat een vreemde vraag eigenlijk. Vraag dat aan die mensen die op de kerkbuurt langslopen vanmiddag, die helemaal niet naar binnen gaan, die lopen te winkelen. Vraag dat aan mensen van de wereld, die God niet kennen. En die moeten dat kennelijk nog leren. Ja, dat is natuurlijk wel zo, gemeente. Heel veel mensen vandaag de dag hebben helemaal geen enkel besef meer dat er een God is. En dat ze God nodig hebben. Al hebben ze dan geen Baalsbeelden in de tuin staan, maar mensen kunnen in die zin ook afgodendienaars zijn. Ook van hun eigen ik, gemeente. Hoeveel mensen zouden er eigenlijk niet zijn in de wereld die dan zeggen, als je zegt van, heb jij ook middag gehouden? Nee. Heb jij dan Gods zegen niet nodig? Wel, nee. Gaat toch zo ook goed? Ik heb toch ook een mooi huis. En ik heb toch ook wat geld op de bank. En ik heb toch ook allerlei leuke dingen. En daar heb ik tenslotte zelf hard voor gewerkt. Zonder bidden. Zonder naar de kerk gaan. Zonder Bijbel lezen. Ik heb die God van jou helemaal niet nodig. Ik heb het zelf allemaal met mijn eigen handen eerlijk verdiend. En zo sterk ben ik. Nou, dat is ook een soort afgoderij, jongens en meisjes. Dan is dat ik, dan ben je zelf God. Nou, er zijn ook natuurlijk andere mensen die ook geen beelden in de tuin hebben staan met een bliksemschicht in de hand. Maar die toch wel een soort afgoden hebben waar ze dan op vertrouwen. Je hebt ook de afgod van de techniek. Mensen zijn zo knap tegenwoordig. We kunnen zoveel dingen doen. Hebben zoveel uitgedacht. En daarmee kunnen we het toch wel een eind redden. Ook als het gaat om allerlei apparaten en allerlei machines. Om wat er dan op het land groeit te oogsten. En om wat we gaan eten nog beter te maken. Gemeente, er zijn veel afgoden ook vandaag. Wetenschap, geld. Zelfs de natuur kan een afgod zijn. Hoeveel mensen zouden er vandaag in Nederland spreken van moeder aarde? Of zelfs van Gaia, de godin van de aarde. Nou, u zegt, dominee, daar moet u dan niet voor bij ons zijn, want wij zijn allemaal keurige kerkmensen. Wij zijn allemaal christelijk. Vraag dat dan maar aan de mensen buiten de kerk. Ik vraag het u toch, gemeente. Ik vraag het ook aan de kinderen. We heten naar God. We heten mensen van de kerk. Maar zijn we nou ook met ons hart mensen zoals Elia geworden? Die man die heet, mijn God is de Heere. Dat betekent zijn naam. Is dat ook eigenlijk jouw naam? Is dat jouw leven geworden? Heb je het daarvan leren verwachten? En als je dan bidt, als je dan iets nodig hebt, kijk je dan niet naar wat je zelf kan? Kijk je dan niet naar wat de mensen kunnen? Maar kijk je dan omhoog, net als die psalmdichter. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om nooddruft te begeren. Het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo weten we niks anders te doen dan het oog te slaan op God, totdat Hij ons genadig zij. Met dat is de eerste les die 1 Koningen 18 ons wil leren. Afhankelijk zijn van de Heer. Nou, en daarom wordt er dus heel wat georganiseerd op die dag. Jongens en meisjes hebben het natuurlijk allemaal in gedachten al voor zich gezien. Ik vond het als kind ook altijd wel een van de meest boeiende Bijbelverhalen. Dat vindt u natuurlijk ook, ouders, ouderen. Maar stel je dat nou eens even voor, jongens en meisjes. Dat heel Israël, dat is toch wat geweest, dat die allemaal op die Karmel staan. Het is inderdaad niet een bergtop zoals de Mount Everest. Dan zeg je, daar kun je helemaal niet staan met een heel volk. Maar het is een vrij platte, langgerekte berg. Daar kun je best met een paar duizend man op staan. En dan zijn daar niet alleen maar de Israëlieten, maar er zijn ook die buitenlandse profeten uit Sidon. Die vrienden van Izebel zijn er ook. Hoewel, ik weet niet of ze allemaal gekomen zijn. Volgens vers 19 moesten er niet alleen maar 450 profeten van Baal opgetrommeld worden, maar ook 400 profeten van het bos. Dat is van de vereerders van Astarte. Ik lees van die profeten van het bos verderop niet in het verhaal. Het kan zijn dat die niet eens de moeite genomen hebben om te komen. Maar in ieder geval zijn die profeten van Baal er wel. En nou zeg ik het misschien een beetje oneerbiedig, gemeente, maar dat is voor de kinderen ook duidelijk. Dan gaat Elia een soort wedstrijd organiseren. Met 2 rondes. Er moet gebeden worden. Daar moeten altaren klaargemaakt worden met 2 koeien erop. En dan gaan ze om beurten bidden en de God die dan antwoord geeft, die wat van zich laat horen, die God is de echte. Nou, de Baalsprofeten mogen dan het eerst. En ik heb gedacht, gemeente, die mensen krijgen niet alleen de eerste keus, maar ook de beste. Want kijk eens even, ze beginnen daar rond 9:00 's morgens met alles klaar te maken. En dan gaan ze bidden en dan gaan ze wachten tot Baal antwoordt. En hoe langer ze dan bezig zijn, hoe hoger de zon boven de aan de hemel staat te branden. En het is nog steeds kurkdroog. Het is waarschijnlijk onbewolkt, want het is straks heel bijzonder dat er zo'n wolkje boven de Middellandse Zee komt aandrijven. Dus die zon die gaat steeds meer branden bovenop die top van die berg. Je zou zeggen, die zon helpt Baal een handje. Er hoeft nog maar een vonkje in dat offer te vliegen en alles staat straks in licht te laaien. Maar ze moeten er natuurlijk wel om vragen, die Baals profeten, want dat was de afspraak. Ze gaan erom bidden. En dat is op zich ook alweer zo'n tafereel, gemeente, moet je zich voorstellen. 450 man. Nou, dat zijn er niet zoveel als hier in de kerk zitten, maar toch een hele groep. En stel je voor dat je 450 mannen tegelijkertijd in de open lucht achter elkaar steeds hetzelfde hoort roepen. En hoe langer het duurt, hoe hysterischer ze worden. Ze gaan schreeuwen, straks raken ze helemaal in trance. En ze roepen achter elkaar en dat duurt uur na uur. O Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. Dat doen ze om te beginnen 3 uur lang. Van de morgen tot de middag, staat er in vers 26. En wat is het resultaat? Hoe zeggen ze dat tegenwoordig? 0,0. Geen vuur, geen stem, niks. En let u dan eens eventjes op die Elia. Want kijk, wij hebben het over het geloof van Elia, sterk geloof. Nou, dat blijkt al op dit moment, als hij de moed heeft om met die Baalsprofeten en die God waar ze tegen roepen, om daarmee te gaan spotten. Hij gaat hen allerlei dingen zeggen, hij geeft hen advies, je moet een beetje harder roepen. Die Baal, die zit misschien wel ergens over na te denken. Valt ook niet mee om heel de wereld te besturen. Misschien is die wel helemaal aan de andere kant van de wereld bezig om iets te regelen. Je moet wat harder schreeuwen. Of misschien is die wel in slaap gevallen. En je moet dan toch maar, gemeente, de geloofsmoed hebben. Om als je dat tegen die mensen zegt, om dan intussen zelf te geloven. En als jij straks gaat bidden, dan krijg je wel antwoord. Dat is dus al een bewijs van het geloof van Elia. Bewijs van de domheid van de Baalsprofeten is trouwens dat ze die woorden van Elia serieus nemen. Ieder kind hier in de kerk die weet dat is spotten, dat is cynisch, roept wat harder. Maar ze gaan het nog doen ook. En ze maken het steeds gekker eigenlijk. Ze gaan tegen het altaar opspringen. Ik zei net al, ze worden hysterisch, ze raken in trance. Dat krijg je ook als 450 man 6 uur lang straks achter elkaar elke keer dezelfde zin roept. Raken mensen gehypnotiseerd van. O Baal, antwoord ons. En ze gaan uiteindelijk zelfs zichzelf pijn doen. Ze hebben messen bij zich, priemen, van alles en nog wat. En dan gaan ze zichzelf mee steken en mee snijden. Totdat het bloed over hun lichamen loopt, om maar de aandacht te trekken van Baal, om ze medelijden op te wekken. Kijk nou toch eens wat we voor u over hebben. En wat is het resultaat? 0,0. Dus is er maar één conclusie mogelijk aan het eind van al dat geroep. Baal is niet degene van wie zijn dienaren zeggen dat hij is. Baal is niet God. Baal bestaat niet eens. En eigenlijk, gemeente, hadden we dat al een beetje kunnen merken aan de manier waarop die Baalsprofeten hebben gebeden. Wil ik toch even met u opletten. We hebben het vandaag over biddag. We gaan het hebben ook over, wat is dat dan bidden en hoe doe je dat dan bidden? Dan moet u eens even nog letten, en de kinderen ook, op wat ze dan precies hebben gezegd, die Baalsprofeten. Ze hebben dus 6 uur lang geroepen, o Baal, antwoord ons. En wat voor antwoord moest er komen? Er moest vuur komen. Maar waarom moet Baal dat dan eigenlijk doen? En dan vraag ik naar dat tweede woord waar het in de preek over zou gaan. Het woord grond. Wat is nou de grond van het gebed van die profeten? Waarom moet er naar hen geluisterd worden? Nou, daar zeggen ze er niet bij. En dat komt ook omdat ze geen grond hebben om op te staan. Ze hebben niks om Baal aan te herinneren. onze afgod, wilt u daarom en daarom naar ons luisteren? Waarom kunnen ze dat niet? Iemand die niet bestaat, belooft ook nooit wat. Dus iemand die niet bestaat, kun je ook niet herinneren aan wat hij beloofd heeft. Dus hebben ze geen grond onder de voeten. En dat is nou, gemeente, het grote verschil met het bidden van Elia. Ik hoop dat die les vooral blijft hangen, ook bij onze jongens en meisjes. Wat is nou het grote verschil? Er zijn natuurlijk veel verschillen tussen dat ene en dat andere. Dat ene altaar, met 450 man eromheen, kurkdroog. Het andere altaar, één mannetje erbij, kletsnat, met een groeven eromheen, met water erin. Daar komt nooit maar wat van terecht, denken de mensen. Ook de lengte van de gebeden, gaan we straks ook nog wel wat over zeggen. De een roept 6 uur en hoort niks. De ander bidt misschien wel 30 seconden en die krijgt meteen antwoord. Heel veel verschillen. Maar let nou eens even op de grond van het gebed van Elia. Wat doet Elia nou eigenlijk als die God gaat aanroepen? Nou gebruik ik een woord waarvan ik hoop dat iedereen dat kent. En als de kinderen het niet kennen, moeten de vaders en moeders het thuis nog een keer uitleggen. Ik ga het straks ook proberen wat uit te leggen. Ik heb het dan over het woord pleiten. Ken je dat woord, jongens en meisjes? Bidden is pleiten. En nou ben ik niet alleen maar benieuwd of wij weten wat dat woord betekent. Maar nou gaat het er vooral om, gemeente, weten wij zelf ook wat dat is, pleiten. Want het kan zijn dat je al 50 jaar lid van de Bethelkerk bent, of van een andere reformatorische kerk, en dat je toch je hele leven al bidt als een Baalsprofeet. Bidden zonder grond. Bidden zonder pleitgrond. Daarom wel roepen en daarom wel heel lang roepen misschien wel. Jarenlang hetzelfde roepen. Maar zo onzeker. En ook zo vruchteloos. Misschien wel net zo intens als de profeten van Baal. Want die hebben er toch een hele ziel en zaligheid in gelegd. Ze wisten niet dat ze het eind van de dag niet zouden halen. Maar misschien hebben ze het wel aangevoeld. Dat hun leven ervan afhing. Dat Baal zou laten zien wie die is. Ze hebben van alles en nog wat uit de kast gehaald. Het was geen prevelement, geen vormelijk fluisteren van een paar woorden. Nee, ze hebben met hun alle kracht en macht hebben ze geroepen. O Baal, antwoord ons. En ze hebben zichzelf gepeinigd. Maar het was allemaal vruchteloos. Gemeente, er is veel vruchteloos bidden. En wilt u weten hoe dat komt? Dat komt omdat bidden soms geen pleiten is. Wat is dan pleiten, zegt een jongen? Dan wil ik het wel weten. Nou, wat is dat dan? Dat is niet dat je de grond in jezelf zoekt en dat je zegt, Heere, wilt u het doen omdat ik zo goed mijn best gedaan heb? Of omdat ik beloof dat ik mijn best ga doen, dat ik voor u ga leven en wilt u me daarom zegenen? En ik zal nog beter tegen de zonde strijden en wilt u me daarom vergeven? Dat is niet pleiten. Pleiten is de grond in hem zoeken. In wie God is. En vooral in wat God beloofd heeft. Nou, moet je eens even letten op dat gebed van Elia. Er zijn daar 3 dingen die ik erin aan wil wijzen. Of erover op wil merken. Waarin je dan kan zien, wat is dat dan, dat pleiten. Zie je wel, als je vers 36 en 37 leest, dat Elia daar over Gods eer gaat spreken. Want waar gaat het hem nou om? Dat het vandaag bekend wordt, dat iedereen dat moet toegeven, dat u God in Israël bent. Daar gaat het hem om. En in vers 37 zegt hij er daarom bij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heer, die God zijt. En dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Als ze straks moeten zeggen, de Heer is God. als ze straks bekeerd zijn van hun afgoderij, dat ze allemaal moeten toegeven, dat heeft niemand anders gedaan dan God alleen. Dat betekent dat laatste stukje van vers 37. Dat God hun hart, dat boze hart omgedraaid heeft, achterwaarts omgewend, want je moet bekeerd worden. En dan moet je hart veranderd worden. Nou, dat doet Elia een beroep op, heren, wilt u zelf voor uw eer zorgen? Laat iedereen aan het eind van deze dag naar huis gaan met uw naam op zijn lip. Dat er niemand meer durft te spreken over die Baals. Maar dat ze vol zijn van uw eer. En zal ik je eens vertellen, jongens en meisjes. Dat is nou de gevoelige plek van God. Begrijp je wat dat betekent? Iedereen heeft wel een zwakke plek. Je zegt, als je hem daar nou op aanspreekt, of als je je moeder nou dat zegt, dan kan ze vast niet tegen. Dan gaat ze vast wel overstag. Een zwakke plek, een gevoelige plek. Nou, met eerbied gesproken, gemeente, als u God op zijn eer wijst, Heere, uw eer is er toch mee gediend. Als ik tot bekering mag komen, dat ik u groot mag maken, in plaats van een vijand van u zijn. Heere, uw eer is er toch mee gediend. Als ik van u krijg wat nodig is om te leven. En dat ik het dan niet voor mezelf besteed. Maar dat ik het dan in uw dienst mag besteden. Heren, wat zou u eerder mee gediend zijn. Als ik dan mag zeggen, dat heb ik van de Heren gehad. God heeft me geholpen. God heeft me gezegend. De eer van God. Gemeente, dat is een eerste pleitgrond van Elia. Vervolgens, dat is het tweede. Lees ik in vers 36 een paar namen van andere bekende figuren uit de Bijbel. Abraham, Isaac en Jacob. Nou, Jacob wordt zelfs bij die andere naam genoemd, Israël. Waarom worden die namen genoemd? Omdat dat iets zegt over hoe lang deze God en dit volk al met elkaar te maken hebben. Honderden, misschien al wel duizend jaar. Zijn we toch uw volk, heren? Verbondsvolk. Volk van Abraham, Isaac en Jacob. En u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. En van onze kant ligt het wel verbroken. We hebben u verlaten. We hebben tegen u gezondigd. En we hebben de afgoden gediend. Maar het is toch waar wat er wordt gezegd. Gij zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. Ja, dat heeft Elia vandaag ook al gepreekt, gemeente. Zonder woorden. In het 31ste vers, toen die naar die plek op de Karmel liep, waar ze al een hele tijd niet meer geweest waren, die Israëlieten. Daar stond iets op de Karmel wat er nog was uit de tijd toen ze God dienden. Het was een puinhoop. Daar lagen een aantal stenen, ze waren aan elkaar geschopt. En dat was vroeger het altaar des Heren. En wat is het eerste wat Elia gaat doen? Voordat hij straks dat offer gaat klaarmaken, gaat hij die stenen bij elkaar rapen. Je ziet hem sjouwen. En dan gaat hij die 12 stenen van dat altaar op elkaar leggen. En er weer een echt altaar van maken. En als knecht van God preekt hij daarmee Psalm 105 vers 5. Mensen, jullie hebben God verlaten. Maar God laat het er niet bij zitten. God wil jullie terug. God wil jullie brengen tot de erkenning dat Hij jullie God is. Want zijn verbond is er toch. En dan gaat hij vervolgens de Heer ook aan herinneren, gemeente. God van Abraham, Isaac en Jacob. Zeg je dat ook wel eens tegen de Heer? Nou, misschien niet op deze manier natuurlijk, maar hij zegt, Heere, nou ben ik niet beter dan dat vriendje van verderop in de buurt die niet naar de kerk gaat. Maar ze hebben me verteld dat ik vroeger gedoopt ben, toen ik klein was. En dat, toen heeft u toch gezegd, Heere, dat u mijn God wilde zijn. En dat ik mag vragen of ik uw kind mag worden. Dat heeft mijn moeder me verteld toen ik wat ouder werd. En toen ik een keer in een doopdienst zat. En toen ik vroeg, wat betekent dat, moeder, dat water en die... En die belofte en al die dingen. Dat ik mocht vragen om een nieuw hart. En dat u dat wilt geven. Dat is nou ook een pleitgrond. En om dan te geloven. Dat hij zijn verbond van kind tot kind waar wil maken. Dat hij zijn belofte wil vervullen. Gemeente, daar doet Elia een beroep op. En volgens mij doen wij dat veel te weinig. God herinneren aan zijn eigen belofte. We moeten mensen anders opleiden, gemeente. Waar kunt u beter mee aankomen op een biddag? Toch niet met uzelf, toch niet met uw voornemens, toch niet met wat u allemaal gedaan hebt of gepresteerd hebt. Wat is het in Gods oog, gemeente? Nee, wijs hem op wie hij is en wat hij beloofd heeft. En dan is er nog iets, dat moet ik ook even uitleggen. Is het u opgevallen dat aan het begin van onze tekst, vers 36, dat er dan ineens van nog een ander offer wordt gerept? Het gaat ineens niet alleen over het offer dat Elia daar op dat altaar neergelegd heeft, maar er staat hier: het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde. Dat betekent dat wij weten hoe laat Elia gebeden heeft op die Karmel. Want dat weten we precies, de tijd van het spijsoffer, dat wil zeggen de tweede keer dat er ver weg in Jeruzalem, in Juda, deze dag ook geofferd wordt in de voorhof, dat is om 3:00 PM. Dat bekende avondoffer, gemeente, avond klinkt natuurlijk naar 9:00 PM, maar het is 3:00 PM. Elke dag doen ze dat in Jeruzalem, om 3:00 wordt er weer geofferd, 's morgens ook om 9:00 en om 3:00 nog een keer. En die offers, gemeente, die wijzen nou op een ander offer. Naar iemand die ook van 9 tot 3, op een heel andere dag hoor, op een vrijdag, niet op een berg, maar op een heuvel, zichzelf heeft geofferd. En het vuur van Gods toorn over zich heeft afgeroepen. Zodat het niet anderen zou treffen, maar hem. En begrijp je wel, jongens en meisjes, over wie ik het heb? Wie heeft er op vrijdag op een heuvel van 9:00 tot 3:00 aan het kruis gehangen? Dat is de Heer Jezus. En dat geeft mensen zoals wij nog meer grond onder de voeten dan zelfs de profeet Elia. Misschien denk je vanmiddag, die Elia is ook een geweldige figuur. Een groot iemand in het koninkrijk van God. Wie had er zoveel geloof als Elia? Hij durfde te spotten met de Baalsprofeten. Maar als je nou in het Nieuwe Testament, als je in deze tijd bid tot God, dan heb je nog meer grond onder de voeten dan Elia. Want dan mag jij een naam noemen. Ik zeg het weer met eerbied, gemeente. Waar God ook niet tegen kan. Waarvan God nooit zal zeggen, nou luister ik niet. Maar als hij de naam Jezus hoort. Ik hoop dat er kinderen in de kerk zijn die dat met hun hart hebben leren bidden. En dat de vaders en moeders dat ook hebben geleerd. Jezus die God altijd hoort. Jezus die gezegd heeft tegen zijn discipelen: al wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Ja, want God antwoordt op het gebed, gemeente, dat een pleitgrond heeft. Kijk nog eens eventjes naar Elia, naar de afloop van wat daar gebeurt. Hij heeft geen 6 uur hoeven te bidden. Het is misschien maar een minuutje geweest dat hij daar bij dat altaar heeft gestaan. En toen was het ineens zover. Vuur kwam er van de hemel af. En ik zei net al, wat een onmogelijkheid was dat eigenlijk als je lette op al dat water wat er eerst overheen gegoten was. Mensen hebben dat allemaal zien gebeuren. Er was geen enkele bedrog of fraude mogelijk. Bij dat andere altaar hadden ze misschien nog ergens een sprankje vuur kunnen verstoppen tussen het hout. Maar dat kon Elia wel vergeten, want het was klets en kletsnat. Alles droop van het water. Maar alles, gemeente, gaat in rook en damp op. Het ganse offer wordt verteerd. Zo werkt de Heere, gemeente. En het wordt aan mensen die misschien wel moedeloos zijn vanmiddag en die met weinig verwachting naar de kerk gekomen zijn op deze middag gepredikt. Als u onmogelijkheden hebt, zij in uw geestelijk leven of in uw gewone leven, onmogelijkheden als u let op uw financiën, onmogelijkheden als u let op uw baan, onmogelijkheden als u let op uw ziel. Er is een God die onmogelijkheden toch doet. Want hij is almachtig. Ja, maar je zou natuurlijk kunnen vragen, hij kan het dan wel. Maar doet hij het dan ook? Anders gezegd, als je nou naar 1 Koningen 18 kijkt, verhoort God dan altijd? Want dat zei de Heere Jezus dus ook. Wat u zult vragen in mijn naam zal u gegeven worden. Elia bidt hier ook 1 keer en hij krijgt wat hij vraagt. Hij vraagt of hoort God altijd wat er wordt gebeden. Nou, dan moet je dat andere wat ik er net bij noemde even erbij halen. Als het gaat over zijn eer. Is het naar Gods eer wat je vraagt? Want dan krijg je het vast en zeker. Is het naar zijn wil wat je vraagt? Dan krijg je het vast en zeker. Iemand zegt misschien, ja dominee, dat weet ik niet altijd. Nou, dan is het ook maar het veiligste om er de naam van de Heere Jezus bij te noemen. En als je dan de naam van de Heere Jezus noemt, ik heb het u al vaker uitgelegd, dan leg je als het ware al die dingen die je vraagt in zijn handen. En de Heere Jezus aan de rechterhand van de Vader, die haalt er dan misschien wel uit wat niet is naar Gods eer. Ik wist het niet, ik had het niet door. Maar hij haalt het eruit. Hij doet er andere gebeden bij die ik vergeten was. Had ik helemaal niet in de gaten. Maar de Heere Jezus maakt het goed. En zo gaat zijn gebed, gemeente, volmaakt in de richting van de Vader. En het geloof, maar dat is een hele diepe les. Het geloof leert als het om Jezus wil de zaak bij God heeft neergelegd. Erop te vertrouwen dat wat dan gegeven wordt vanuit de hemel, dat dat goed is voor je. Dat God het ook goed meent met je. Hij weet beter wat ik nodig heb dan ikzelf. Iemand vraagt, dominee, ik mag nog 1 ding vragen. Hoort God dan altijd meteen? Want die Elia, die hoeft er geen minuut op te wachten. Hij bidt. En dan voor de tekst uit is, vuur van de hemel. Iedereen kan het zien. Elia's gebed is verhoord. Ik heb al eerder in de dienst gezegd vanmiddag, er zijn 2 gebeden van Elia in 1 Koningen 18. 1 gebed wat binnen een minuut verhoord werd. En een gebed wat tot 7 keer toe is herhaald. Het gebed om regen. En elke keer die jongen die daar gaat kijken over het water van de Middellandse Zee, komt er al wat. Uiteindelijk zo'n klein wolkje komt eraan drijven. En dan na lang wachten, bidden, uitzien, hoort God dat gebed ook. Maar zou dat niet een les zijn, gemeente, voor Gods kinderen? Er zijn van die momenten dat je kennelijk en in 1 keer antwoord krijgt. Ik heb dat ook wel eens ervaren. Als het spannend is, als er nood is. Als een mens bijvoorbeeld met een beroep loopt. En hij moet antwoord hebben op de vraag, Heere, wilt u nou dat ik ga of dat ik niet ga? Kan God binnen 10 seconden antwoord geven, echt waar. Maar er zijn ook gebeden, gemeente, waarbij uiteindelijk een wolkje als eens mans hand aankomt drijven. Gebeden die zich over lange tijd uitstrekken. En waarbij iemand dan ook wel eens een keer kan denken, nou, ik denk dat ik er maar mee ophoud ook, want het werkt toch niet. En de duivel zegt het ook, houd er maar mee op, want er wordt toch niet naar jou geluisterd. Het werkt toch niet. En misschien is heel die God er wel niet tegen wie je staat te roepen. Stop maar. U weet wat de dichter van Psalm 69 tegen zulke mensen zegt in zulke aanvechtingen. En Elia zou het ook wel na kunnen zeggen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Niet stoppen. Houd aan. Grijp moed. En uw hart zal een keer vrolijk leven. Op zijn tijd. Pleit dan op zijn werk alleen. Helemaal aan het eind van de preek, gemeente. Nog even iets over het doel van de gebedsverhoring. En ik zei er net al wat van. Waar is dat nou uiteindelijk om te doen? Dat hele verhaal van die twee altaren. Gaat het nou uiteindelijk om regen? Gaat het erom dat het land weer groen wordt? Gaat het erom dat ze geen honger meer hebben? Dat er weer brood gebakken kan worden? Nee. Het gaat om vers 39. De Heere is God. En laat dat de laatste les zijn, gemeente, die we meenemen vanmiddag. Als wij al onze noden neerleggen voor de Heere. Hoe zeggen we dat wel eens tegen elkaar? Dat we dan niet blijven steken in de gaven. Maar dat het ons mag gaan door genade om de gever. God door Jezus Christus kennen als Vader. En hem dan gaan erkennen als de Vader der lichten, van wie alle volmaakte giften en alle goede gaven afkomen. Gemeente, de weg waarin dat wordt beleefd heb ik u vanmiddag voorgesteld. Biddende omgang met God in Christus. En de welmenende nodiging om dat leven te beoefenen. Mag u zelf onder woorden brengen. Als we het de Heere eerbiedig nazingen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Amen.